Hoofdstuk 11. De duffelpoeters weer tevreden. Lucy liep achter de grote leeuw aan de kamer uit naar de gang. En meteen zag ze dat daar een oude man hen tegemoet kwam lopen, op blote voeten en gekleed in een lange rode mantel. Zijn witte haar was gekroond met een krans van eikenbladeren. Zijn baard hing neer tot op zijn gordel en hij leunde op een wonderlijk gesneden staf. Toen hij Aslan zag, boog hij diep en zei: "Welkom, heer, in de nederigste van al uw woningen." "Word je het nou niet beu, Koryakin, om over zulke domme onderdanen te regeren als ik je hier gegeven heb?" "Nee," zei de tovenaar, "ze zijn wel ontzettend onnozel, maar echt kwaad zijn ze niet. Ik begin eigenlijk al aardig van die schepsels te houden. Alleen word ik soms wel een beetje ongeduldig, omdat het zo lang duurt voordat ze met wijsheid geregeerd kunnen worden, in plaats van met deze grove toverij." "Alles op zijn tijd, Koryakin," zei Aslan. "Ja, heer, alles op zijn eigen tijd," was het antwoord. "Bent u van plan u zelf aan hen te laten zien?" "Nee," zei de leeuw en hij gromde heel zachtjes. "Wat?" dacht Lucy, "hetzelfde betekenen als een lachje. Ze zouden gek worden van angst als ze me zagen. Nog heel wat sterren zullen oud worden en op eilanden tot rust komen voordat jouw volk daar rijp voor is. En ik moet vandaag, voordat de zon ondergaat, nog bij Trompoen de dwerg op bezoek. Die zit op slot Kerparaval de dagen al af te tellen, totdat zijn meester Caspian weer thuis komt. Ik zal hem jullie hele verhaal vertellen. Lucy, kijk maar niet zo treurig, we zullen elkaar weer gauw terugzien." "Aslan," vroeg Lucy, "wat noem je gauw?" "Ik noem alle tijden gauw," zei Aslan. En meteen was hij verdwenen en Lucy bleef alleen achter met de tovenaar. "Weg," zei die. "En jij en ik hebben het nakijken. Zo gaat het nou altijd. Je kunt hem niet vasthouden. Hij is geen tamme leeuw. En wat vond je van mijn boek?" "Nou, sommige stukken vond ik geweldig mooi," zei Lucy. "Wist u al die tijd totdat ik daar was?" "Nou, toen de duffers zichzelf onzichtbaar lieten maken, wist ik natuurlijk al dat jij na een poosje lang zou komen om de betovering weer te verbreken. Ik wist alleen niet precies op welke dag. En vanmorgen lette ik er niet zo speciaal op. Ze hadden mij ook onzichtbaar gemaakt, zie je. En van onzichtbaar zijn krijg ik altijd zo'n slaap. Daar stak alweer te gapen. Heb je honger?" "Een beetje wel, geloof ik," zei Lucy. "Ik heb geen idee hoe laat het is." "Kom maar," zei de tovenaar, "voor Aslan mogen dan alle tijden gauw zijn. Maar bij mij in huis is het op alle tijden dat er iemand honger heeft, 1 uur. Hij liep een eindje voor haar uit de gang door en deed een deur open. Toen ze die binnengingen, stond Lucy in een gezellige kamer vol zonlicht en bloemen. Toen ze binnenkwamen was de tafel leeg, maar het was natuurlijk geen gewone tafel. En toen de oude man iets zei, verschenen er een tafellaken, zilver, borden, glazen en eten op. "Ik hoop dat het eten zo een beetje naar je zin is," zei hij. "Ik heb geprobeerd iets te eten te geven dat meer lijkt op het eten in je eigen land dan je misschien de laatste tijd gehad hebt." "Nou, het ziet er heerlijk uit," zei Lucy. En zo smaakte het ook. Een dampend hete omelet, koud kalfsvlees met dopertjes, aardbeienijs, limonade om bij het eten te drinken en een beker chocolademelk voor daarna. Maar de tovenaar zelf dronk alleen wijn en at alleen brood. Hij was helemaal niet bang voor Lucy. En of voor iets anders, daar was hij helemaal de persoon niet voor. En Lucy en hij zaten al gauw als oude bekenden met elkaar te keuvelen. "Hé, wanneer gaat die toverspreuk werken?" vroeg Lucy. "Worden de duffers dadelijk weer zichtbaar?" "Jazeker, dat zijn ze al. Maar ze zullen allemaal nog wel liggen te slapen. Ze doen midden op de dag altijd een dutje. En nu ze weer zichtbaar zijn, gaat u nu zorgen dat ze ook niet meer zo lelijk hoeven te zijn. Gaat u ze nu weer maken zoals ze eerst waren?" Tja, dat is nogal een moeilijke vraag, zei de tovenaar. Weet je, alleen zij zelf denken maar dat ze er voor die tijd zo leuk uitzagen. Zij zeggen dat ze lelijk geworden zijn, maar zo noem ik het niet. Een heleboel mensen zouden het een verbetering vinden. Zijn ze dan zo verschrikkelijk verwaand? Oh, dat zijn ze zeker. Of tenminste, de baas van de Duffers is het en die heeft alle anderen aangestoken. Ze geloven altijd elk woord wat hij zegt. Ja, dat was ons ook al opgevallen, zei Lucy. Ja, in zekere zin zouden we beter met elkaar op kunnen schieten als hij er niet bij was. Ik zou hem natuurlijk wel in iets anders kunnen veranderen of hem zelf zo betoveren dat ze geen woord meer geloven van wat hij zegt. Maar dat doe ik liever niet. Het is beter voor ze dat ze hem bewonderen dan wanneer ze helemaal niemand zouden bewonderen. Hey, bewonderen ze u dan niet? Vroeg Lucy. Oh nee, mij niet, zei de tovenaar. Mij zouden ze nooit bewonderen. Nou, waarom heeft u ze lelijk gemaakt? Ik bedoel, wat zij lelijk noemen. Nou, omdat ze niet wilden doen wat hun gezegd werd. Hun werk is de tuin te verzorgen en voedsel te verbouwen. Niet voor mij, zoals ze zich verbeelden, maar voor zichzelf. Als ik ze er niet toe dwong, dan deden ze niets. En voor een tuin heb je natuurlijk water nodig. Er ligt een prachtige bron, ongeveer een kilometer hoger de heuvel op. En uit die bron komt een riviertje naar beneden dat vlak langs de tuin stroomt. Alles wat ik ze van vroeger had en gegeven had, was dat ze hun water uit dat riviertje zouden halen, in plaats van 2 of 3 keer per dag met hun emmers die heuvel op te sjouwen naar de bron, zodat ze doodop werden en bovendien de helft van het water onderweg weer morsten als ze terugkwamen. Maar dat wilden ze niet inzien. Op het laatst weigerden ze botweg. Tjo, zijn ze echt zo dom? Vroeg Lucy. De tovenaar zuchtte. Je zou het niet geloven als ik je vertelde wat voor problemen ik al met ze gehad heb. Een maand of wat geleden waren ze er ineens pal voor om de borden en de messen voor het eten af te wassen. Ze zeiden dat dat na het eten tijd bespaarde. Ik heb ze betrapt toen ze gekookte aardappelen aan het poten waren, zodat ze niet meer hoefden te koken als ze ze rooiden. Op een dag was de kat in de melkerij naar binnen geslopen en waren er 20 van hen bezig alle melk naar buiten te dragen. Niemand had eraan gedacht de kat eruit te zetten. Maar ik zie dat jij je eten op hebt. Laten we maar eens naar de Duffers gaan kijken, nu we ze zien kunnen. Ze gingen een andere kamer binnen die vol stond met glimmende instrumenten, waar Lucy niet veel van begreep. Een astrolabium, een planetarium, een chronoscoop, een poëziemeter, een goriambe en een theodolier. En in die kamer zei de tovenaar, terwijl ze naar het raam toeliepen, kijk, daar heb je de Duffers. Ik zie niemand, zei Lucy. En wat zijn dat voor dingen die op paddenstoelen lijken? Het hele vlakke gazon was bezaaid met de dingen die ze aanwees. Het leken inderdaad wel paddenstoelen, maar alleen waren ze veel te groot. De stelen waren ongeveer 1 meter lang en de hoed ervan was ongeveer 1 meter breed, van rand tot rand gemeten. Toen ze beter keek, viel het haar ook op dat de stelen niet in het midden, maar aan de zijkant aan de hoed vastzaten, waardoor het leek alsof ze niet in evenwicht waren. En aan de voet van iedere steel lag iets, een soort bundeltje in het gras. Hoe langer zij naar bleef staan turen, hoe minder ze eigenlijk op paddenstoelen vond lijken. Het stuk dat de hoed vormde was niet echt rond, zoals ze eerst gedacht had. Het was langwerpig en aan de ene kant breder dan aan de andere. En er waren er een heleboel, wel 50 of nog meer. Boing, boing, boing. De klok sloeg 3. Op slag gebeurde er iets heel eigenaardigs. Alle paddenstoelen draaiden zich plotseling ondersteboven. De bundeltjes die onderaan de steel hadden gelegen waren hoofden en lichamen. De stelen zelf waren benen. Maar geen 2 benen per lichaam, midden onder ieder lichaam zat 1 stevig been. Niet aan 1 kant, zoals wanneer een mens maar 1 been heeft, met aan het uiteinde daarvan 1 enorme voet. Een voet met brede tenen eraan die een beetje omhoog krulde, zodat de voet nogal op een kleine kano leek. Meteen zag ze waarom ze eruit hadden gezien als paddenstoelen. Ze hadden plat op hun rug liggen slapen, ieder met zijn been rechtop in de lucht en met zijn enorme voet boven zich uitgespreid. Later hoorden ze dat dit hun normale manier van slapen was, want de voet beschermde hen zowel tegen de regen als tegen de zon. En voor een eenvoeter is het onder zijn eigen voet bijna even goed als in een tent. Oh, wat een leukertjes, wat zijn ze grappig, riep Lucy. En ze barst in lachen uit. Heeft u ze zo gemaakt? Ja, ja, ik heb eenvoeters van de duffers gemaakt, zei de tovenaar. Ook hij lachte tot de tranen hem over zijn wangen liepen. Maar moet je opletten, voegde hij eraan toe. Het was de moeite van het bekijken wel waard. Natuurlijk konden die eenvoetige kereltjes niet lopen of hollen zoals wij. Ze kwamen vooruit door te springen, net als vlooien of kikkers. En ze maakten geweldige sprongen, alsof iedere grote voet vol springveren zat. En met een geweldige bons kwamen ze weer neer. Dat maakte dat stampende geluid waar Lucy zich gisteren zo over verwonderd had. Want op dit moment sprongen ze alle kanten op en ze riepen tegen elkaar: hé, jongens, we zijn weer zichtbaar. We zijn zichtbaar, zei er een met een rode muts met een kwast die blijkbaar de baas van de eenvoeters was. En ik zeg maar zo, als je eenmaal zichtbaar bent, nou, dan kun je elkaar tenminste zien. Aha, daar heb je het, daar heb je het, baas, riepen alle anderen. Dat is het hem nou maar net. Niemand heeft een helderder verstand dan u. U had het niet duidelijker kunnen zeggen. Ze heeft die ouwe tijdens zijn middagdutje te grazen genomen, die kleine meid, zei de baas van de eenvoeters. Deze keer zijn wij hem te slim af. Net wat we zelf ook wilden zeggen, riep de rest in koor. U doet het vandaag beter dan ooit, baas. Ga zo door, ga zo door. Maar hoe durven ze zo over u te praten, zei Lucy. Gisteren leek het nog alsof ze doodsbang voor u waren. Weten ze niet dat u ze best eens zou kunnen horen? Ja, dat is nou juist een van de rare dingen met die duffers, zei de tovenaar. Het ene moment praten ze alsof ik alles regel en alles afluister en ontzettend gevaarlijk ben. En het volgende moment denken ze dat ze me voor de gek kunnen houden met die slimme geitjes die zelfs een kleuter nog door zou hebben, de lievers. Moeten ze weer worden zoals ze er eerst uitzagen, vroeg Lucy. Och, ik hoop toch zo dat het niet gemeen is als ze zo blijven. Vinden ze dat echt heel erg? Ze zien er best gelukkig uit zo. Hé, zag u die sprong? Hoe zagen ze er vroeger uit? Ha, doodgewone kaboutertjes, zei hij. Lang zo leuk niet als het soort dwergen dat jullie en Narnia hebben. Nou, het zou echt jammer zijn als u ze weer terug veranderde, zei Lucy. Ze zijn zo grappig en ze zien er best leuk uit. Denkt u dat het wat zou uitmaken als ik ze dat vertelde? Ja, dat weet ik wel zeker. Als je ze dat aan hun verstand zou kunnen brengen. Nou, gaat u met me mee om het te proberen? Nee, nee, zonder mij zal u het beslist veel beter afgaan. Nou. Heel hartelijk bedankt voor het eten, dan zei Lucy en ze ging vlug weg. Ze rende de trappen af die ze die ochtend zo zenuwachtig beklommen had en vloog onderaan de trap tegen Edmund op. Ook alle anderen stonden daar op haar te wachten en Lucy voelde zich schuldig toen ze hun bezorgde gezichten zag en besefte hoe lang ze al totaal niet meer aan hen gedacht had. Het is in orde hoor, riep ze, alles is in orde. Die tovenaar is geweldig. En ik heb hem gezien, Aslan. Daarna stoof ze als de wind weer vandoor en rende naar buiten de tuin in. Daar dreunde de grond van de sprongen en weergalmde de lucht van de uitroepen van de eenvoeters. En toen ze haar in het oog kregen, werd er ineens nog twee keer zo hard gesprongen en geschreeuwd. Daar komt ze, riepen ze allemaal. Drie hoeraatjes voor de kleine meid. Tjonge zeg, die heeft die ouwe heer eens goed de waarheid gezegd en dat heeft ze. En we zijn verschrikkelijk te betreuren, zei de baas van de eenvoeters, dat we je niet het genoegen kunnen geven om ons te zien zoals we eerst waren, voordat we zo lelijk waren. Want je zou niet geloven hoe anders we toen waren. En dat is eerlijk waar, want niemand kan ontkennen dat we nu foei lelijk zijn, dat zeg ik er eerlijk bij. Dat zijn we zeker, baas, dat zijn we zeker, echoden de anderen. En ze stuiterden op en neer als een stel luchtballonnen. Wat u zegt, wat u zegt. Maar dat vind ik juist helemaal niet, zei Lucy. Die moest schreeuwen om zichzelf verstaanbaar te maken. Ik vind dat jullie er heel leuk uitzien. Goed zo, zeiden de eenvoeters. Daar heb je ook weer gelijk in, juffie. Hartstikke leuk zien we eruit. Een knapper stelletje dan wij met ons allen zul je niet gauw tegenkomen. Ze zeiden het zonder een blik van verbazing. En het scheen niet eens tot ze doordringen dat ze nu iets heel anders zeiden dan daarnet. Wat ze zeggen wil, merkte de baas van de eenvoeters op, is dat we er zo leuk uitzagen voordat we lelijk werden gemaakt. Gelijk hebt u, baas, gelijk hebt u, riepen de anderen in koor. Dat zei ze, we hebben het zelf gehoord. Niet waar, brulde Lucy, ik zei dat jullie er nu leuk uitzien. Dat klopt, zei de baas van de eenvoeters. Ze zei dat we er vroeger heel leuk uitzagen. Net wat ze allebei zeggen, net wat ze allebei zeggen, zeiden de eenvoeters. Wat een stel, hè. Die hebben het altijd bij het recht uit. Beter hadden ze het niet kunnen zeggen. Maar we zeggen precies het tegenovergestelde, zei Lucy stampvoetend van ongeduld. Ja, dat klopt precies, ja, dat klopt, zeiden de eenvoeters. Niks zo fijn als het tegenovergestelde. Ga zo door, jullie. Van jullie zou een mens knettergek worden, zei Lucy, en ze gaf het op. Maar de eenvoeters leken volkomen tevreden te zijn, en dus besloot ze dat hun gesprek over het geheel genomen toch geslaagd was geweest. En die avond, voordat iedereen naar bed ging, gebeurde er iets, waardoor ze nog tevredener waren met hun ene been. Caspian en alle Naniërs gingen zo snel mogelijk terug naar het strand om Rins en de anderen die nog aan boord van de dageraad waren te vertellen wat er gebeurd was, want die begonnen intussen erg ongerust te worden. Natuurlijk gingen de eenvoeters mee. Ze stuitten op en neer als voetballen en waren het luidkeels met elkaar over alles eens, totdat Eustace tenslotte zei, ik wou dat die tovenaars eens onhoorbaar maakte in plaats van onzichtbaar. Al gauw had hij er spijt van dat hij dat gezegd had, want toen moest hij uitleggen dat iets onhoorbaar is als je het niet horen kunt. En hoewel hij ontzettend zijn best deed, was hij er nog steeds niet zeker van of de eenvoeters hem wel echt begrepen hadden. Wat hem vooral ergerde was dat ze tenslotte zeiden, nou ja, hij kan het wel niet zo mooi zeggen als onze baas, maar allee, dat zullen we je nog wel leren, jongeheer. Luister maar goed naar hem. Van hem kun je leren hoe je de dingen zeggen moet. Dat is nog eens een spreker. Toen ze bij de baai waren, kreeg Rippertjeep een schitterend idee. Hij vroeg om zijn kleine vissersbootje en het werd vanaf het schip neergelaten op het water. Toen peddelde hij erin rond, totdat de eenvoeters hevig geïnteresseerd begonnen te raken. Daarna ging hij er rechtop in staan en zei, waarde en intelligente eenvoeters, jullie hebben geen boten nodig. Jullie hebben allemaal een voet die je als boot kunt gebruiken. Spring maar gewoon op het water, zo lichtjes als je kunt, en kijk maar eens wat er dan gebeurt. De baas van de eenvoeters aarzelde en waarschuwde de anderen dat ze het water wel machtig nat zouden vinden. Maar een stuk of wat van de jongeren probeerde het meteen. Toen volgden een paar anderen hun voorbeeld en tenslotte het hele stel. Het ging fantastisch. De enorme voet van de eenvoeters was net een natuurlijk vlot of een bootje. En toen Rippertjeep ze geleerd had hoe ze een ruwe peddel voor zichzelf moesten snijden, peddelden ze allemaal lustig in de baai rond en om de dageraad heen. En het leek sprekend een vloot kleine kano's met helemaal achterin in elk bootje een dwerg die recht overeind stond. Ze hielden wedstrijden en vanaf het schip werden er als prijzen flessen wijn naar beneden gelaten. De matrozen stonden over de reling van het schip geleund en lachten tot ze er pijn van in hun zij kregen. De buffers vonden ook hun nieuwe naam, Eenvoeters, erg mooi. In hun ogen was het een schitterende naam, al konden ze nooit goed uitspreken. Dat is nou precies wat we zijn, brulden ze. Beenpoeters, oerweters, veenbroeters. Het lag op het puntje van onze tong, zo hadden we onszelf ook al willen noemen. Maar al gauw verwarden ze hem met hun oude namen, buffers. En tenslotte kwam het erop neer dat ze zichzelf verder duffelpoeters bleven noemen. En zo zullen ze waarschijnlijk nog wel even blijven heten. Die avond aten alle Narniërs boven bij de tovenaar. En het viel Lucy op hoe anders die hele bovenverdieping eruit zag nu zij niet meer bang voor was. De geheimzinnige tekens op de deuren waren nog steeds geheimzinnig, maar nu zagen ze eruit alsof ze vrolijke, vriendelijke dingen betekenden. En zelfs de bebaarde spiegel zag er nu eerder grappig uit dan griezelig. Aan tafel kreeg iedereen precies het eten en drinken voorgetoverd dat hij of zij het lekkerst vond. En na het diner liet de tovenaar een hele handige toverkunst zien. Hij legde twee schone vellen perkament op tafel en vroeg Drinian hem een nauwkeurig verslag te geven van hun reis tot op de dag van vandaag. Terwijl Drinian vertelde, werd alles wat hij beschreef in fijne, duidelijke lijnen zichtbaar op het perkament, totdat elke vel perkament tenslotte een prachtige kaart was van de oostelijke oceaan, met Galma, Terebintia, de zeven eilanden, de verlaten eilanden, Drakeneiland, het verschroeide eiland, Doodswatereiland en het land van de duffers zelf. Allemaal precies op de juiste grootte en op de goede plaats. Het waren de eerste landkaarten die er ooit van die zeeën gemaakt waren. Ze waren beter dan alle kaarten die er later nog zonder toverkunst van zijn gemaakt. Want op deze kaarten leken de stadjes en de bergen op het eerste gezicht net op die op elke gewone landkaart. Maar toen de tovenaar hen door een vergrootglas liet kijken, konden ze zien dat het hele kleine plaatjes waren waarop de dingen eenmaal precies zo waren afgebeeld als ze in het echt waren, zodat je zelfs het kasteel en de slavenmarkt en de straatjes van smalle dammen zien kon. Allemaal heel duidelijk, al leken ze wel erg ver weg, alsof je ze zag door de verkeerde kant van een verrekijker. Het enige nadeel was dat de kustlijn van de meeste eilanden niet compleet was, want op de kaart stond alleen wat Drinian met zijn eigen ogen gezien had. Toen ze klaar waren, hield de tovenaar er één zelf en de andere gaf hij aan Caspian cadeau. En die hangt nog altijd in zijn instrumentenzaal op het slot Ker Paraval. Maar ook de tovenaar kon hun niets vertellen over de zeeën en de landen die nog verder naar het oosten zouden kunnen liggen. Wat hij hun wel vertelde was dat ongeveer 7 jaar geleden een schip uit Narnia binnengelopen was in zijn wateren en dat het de edelen Revilian, Argos, Maframoorn en Roep aan boord gehad had. Daarom besloten ze dat de gouden man, die ze in de doodswater hadden zien liggen, Herestimar wel geweest moest zijn. De volgende dag repareerde de tovenaar met een toverspreuk de achtersteven van de dageraad, die door de zeeslang was beschadigd, en hij liet haar volladen met nuttige geschenken. Het afscheid was heel hartelijk en toen het schip 2 uur na de middag wegzeilde, peddelden alle duffelpoeters mee tot aan de havenhoofden en ze juichten tot het schip buiten gehoorzaamstand verdween.